Geliefde gemeente, laten wij een ogenblik letten op wat wij vinden in 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 52. 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 52. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden, tot zover. Door de dood tot het leven. Wij hebben gezongen hoe de vorsten en de koningen worden verdreven. En hoe het erfdeel van de Heere edeler schoon ontving dan sneeuw. Hoe wit zij zich vertoont. Bij die vorsten, die koningen, hoort ook die koning der verschrikking wel genoemd, de dood. De dood die in de wereld gekomen is door de zonde. De geestelijke dood, de lichamelijke dood en de eeuwige dood. In dit hoofdstuk gaat het over, je zou zeggen, die lichamelijke dood. Natuurlijk kun je dat niet losmaken van de geestelijke en van de eeuwige dood. Maar het gaat hier over degenen die de opstanding uit de doden in twijfel trokken. Of die niet geloofden. Zij vonden een opstanding uit de doden niet aan de orde. Die opstanding gebeurt hier en nu. Je moet dat allemaal geestelijk zien. Zoals een mens tot bekering komt. Dat is de opstanding. En verder dat grove idee van dat al die mensen die er geweest zijn en die er nog zijn, die rusten in het stof der aarde, dat die straks opstaan. Wat heeft dat nou te betekenen? Nee. En typisch dat je van die gedachte, dat je die ook in de moderne theologie tegenkomt. Opstanding? Ik weet het niet. Eeuwig zalig leven? Nou, kan hoor, ik weet het niet. Ja, maar wat dan? Hier opstaan. Het interesseert mij niet of dat ik nog eens opsta. Of dat er nog een eeuwig leven is. Maar dit is voor mij de boodschap. Opstaan. Vaak ook gestalte krijgende in de opstand. En de opstandigheid. Tegen alles wat dan niet goed is. Maar had je dus in die tijd ook. En heeft de apostel in het hoofdstuk heeft duidelijk aangetoond. Wat een ontzettend zwaar gewicht eraan hangt. Als dat niet geloofd wordt, zegt hij. Je zou zeggen, hij redeneert net andersom in dit hoofdstuk dan gebruikelijk. Hij zegt, als dat niet waar is, dan is ook Jezus niet opgestaan. Typisch, hè, zoals hij dat in elkaar laat grijpen. Hij zegt niet, als Jezus niet opgestaan is, staan wij ook niet op. Nee, hij zegt, als wij niet opstaan, dan is Jezus Christus ook niet opgestaan. Dan is alles ijdel. Alles is een leugen. Dan zijn wij de ellendigste voor alle mensen. Dan zijn we alleen maar in dit leven op Christus hopende. Dan is Christus alleen in dit leven een bruikbare figuur tot inspiratie van mensen. Tot het krijgen van andere ideeën en noem maar op. Maar dan zegt hij, dat is niet zo. Christus is opgestaan. En hij is de eersteling geworden, dergenen die ontslapen zijn. En de hele oogst zal volgen. En nu aan het eind. Dan zeggen is net alsof hij met een machtige beweging in woorden de zaak samenvat. De laatste keer aandringt. En geheimen openbaart. En dan zegt hij in het 50ste vers. Ik laat het verband verder. Rust, daar ontbreekt de tijd voor. Doch dit zeg ik, broeders. Nee, dat is even een. Ja, je zou zeggen. De zaak ligt op tafel. De woorden staan geschreven. En zijn schriftuurlijk betoog. Aangaande de opstanding van de doden door de apostel gehouden. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar vergeet nou niet. Zo hè. Eén ding moet je wel bedenken. Dat je daar niet verkeerd over denkt. Of verkeerde conclusies uittrekt. Want, broeders. Dit moet ik nog even zeggen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Kijk, als je nou probeert mee in te voelen, hè? Die andere partij die vond dat eigenlijk maar een grove gedachte. Hè? Misschien dat er ook iets in zit van dat oude denken van het lichaam, hè? Dat is het vlees, dat is het zondige, dat is het verlorene, dat is de gevangenis waar onze edele ziel in opgesloten zit. En nou ja, het wordt tijd. Als het tijd is, dan mogen we die gevangenis ontvluchten en terugvloeien in het goddelijk zijn. En dat het er diep in zat, dat bewijzen verschillende uitspraken bij onze oudste kerkvaders. En onder andere ook bij Franciscus van Assisi bijvoorbeeld. In dat sterke dualisme. Die scheiding tussen de geest als het edele en het lichaam, het lijf als het lage. Nou, zo spraken ook die logenaars van de opstanding. En misschien, Paulus heeft nogal sterk de opstanding benadrukt. Misschien dat Paulus denkt, ja, broeders, nou moet je niet naar de andere kant gaan. Kijk, ik ben het met die logenaars gans en al niet eens, want er is een opstanding der doden. Maar wel zo dat je moet bedenken dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dan zou je zeggen, hé man, wat is dat nou voor een rare uitdrukking? Daar snap ik nou helemaal niks meer van. Want eerst heb je gehandhaafd dat er wel degelijk een opstanding der doden is. Niet alleen een geestelijke opstanding, een wedergeboorte, een levenmaking. Maar je hebt juist in dit hoofdstuk beklemtoond dat er een opstanding is van mensen. Van mensen. En dat er een opwekking zal zijn en wat in verderfelijkheid gezaaid wordt, dat zal in onverderfelijkheid worden opgewekt. En hoe kun je dan nou zeggen, vlees en bloed beërft het koninkrijk Gods niet. En wij beleiden notabene vandaag nog, ik geloof de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ja. Dat komt ons inderdaad een beetje vreemd voor. Dat Paulus die zo sterk benadrukt heeft de opstanding van de gelovigen. Ieder persoonlijk zal worden opgewekt. En dat hij nou opeens zegt, vlees en bloed werft het koninkrijk niet. Dat kan niet. Dat moet je in ieder geval weten, broeders. Dat niet kan, vlees en bloed. Trouwens, je hebt meer van die dingen, van die uitspraken. Want je leest ook in de evangelie, lees je, dat vlees en bloed is u niet nut. Enzovoorts. Dat de Heere Jezus dat zegt tegen de discipelen. Als je de brieven van Paulus leest, hè, dan doe je over het algemeen deze ontdekking. Vlees, weg. Het is alleen maar smartelijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar je zou misschien te vergeefs zoeken in de brieven van Paulus naar de zinsnede. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Nee. Paulus spreekt in zijn brieven bij voorkeur niet over de opstanding van het vlees, maar over het lichaam dat ze zullen krijgen. Is er dan verschil tussen vlees en lichaam? Nou, in Paulus' brieven wel een beetje. Daar is wel een beetje verschil. Tussen het woord lichaam en vlees en bloed. Paulus is ervan overtuigd dat we een lichaam zullen krijgen. Dat er een lichaam zal opgewekt worden. Maar als je bij Paulus over vlees en bloed gaat praten, dan begint hij een beetje ernstig ons aan te kijken. En zegt hij, ja, hoe bedoel je dat? Wat bedoel je daarmee met vlees en bloed? En als hij dan tegen Paulus zou zeggen, nou ja, maar Job zegt toch dat hij uit dit zijn vlees God aanschouwen zal. Oh ja, ja. Ja, bedoel je dat zo? Dus je bedoelt toch een nieuw lichaam. Een nieuw lichaam bedoel je dan toch? En net als ik. En als hij dan zegt, ja, broeder Paulus, een nieuw lichaam. Dan zijn we met elkaar eens. Waarom heeft Paulus dat toch een beetje apart gezet? Vlees, bloed, lichaam. Waarom? Wel daarom, bij Paulus is de uitdrukking vlees en vlees en bloed, dat is niet in de eerste plaats de aanwijzing van dit vlees. Natuurlijk ook wel. Maar Paulus, die bedoelt daarmee een manier van leven, een manier van bestaan. Een manier van bestaan. Laten we dat nou eens even vasthouden. Vlees en bloed, dan denkt Paulus niet aan een pond biefstuk of zo, of aan ribcarbonade. Ook niet die je van onze body af zou kunnen snijden. Maar dan denkt hij eigenlijk zo. Vlees en bloed, dat is de mens in zijn armoede. Dat is de mens zoals hij door de zonde verzwakt geworden is. Dat hij geen bestaan meer heeft in zichzelf. Vlees en bloed, dat is dat, die existentie, dat bestaan, dat leven, zoals het in Adam van God losgesneden is. Door de zonde. Je kunt het ook nog wat lichter formuleren en zeggen, en ook wel eens dat vlees en bloed genoemd wordt het natuurlijke. Wij zijn nou eenmaal hier op aarde natuurlijke mensen van vlees en bloed. En wij leven niet meer in die geestrelatie. Wij weten niet meer of nog niet wat is een verheerlijk lichaam. Paulus noemt het een pneumatico's. Een geestelijk lichaam. Maar wat is nou een geestelijk lichaam? Want als je het woord geestelijk zegt, dan denken wij niet meer aan lichaam, maar dan denken wij aan een waas. Dan denken wij aan iets wat je niet kunt zien, maar wat het toch is. En wat sommigen zichtbaar maken met een mooie tekening van iemand met vleugeltjes of zo. Maar kijk, wij weten het eigenlijk allemaal niet precies. Bepaalde dingen weten we wel. Maar een heleboel andere dingen die weten we niet, die komen pas later uit. Dus je voelt, wij weten niet zoveel. En Paulus weet er heel wat van door de Heilige Geest. En dan heeft hij dat vlees en bloed, daar bedoelt hij mee, zoals ik nu hier sta. En u nu hier zit. En waar maar één klein spikkeltje bloed in onze hersenen hoeft te komen, en we krijgen een attack en we zijn even weg. We zijn weg. Eén stolseltje, dood. Maar ook nog meer. Een kleine afleiding en we kunnen niet meer luisteren. En we kunnen niet meer spreken. En nog meer. Het kan wel zijn, ik hoop van niet, maar dat je hart op dit moment, of deze morgen, vervuld was. Niet met heilbespiegelingen, maar met de zonde, met het verkeerde. En dat je aan dingen dacht die niet betamelijk waren. En dat je misschien wel ruzie gemaakt hebt. En dat er alweer nijdigheid in het hart geweest is. Dat is die verloren mens. Die mens die uit Adam vandaan geen enkel positief puntje meer kan trekken of ontdekken. Vlees en bloed. Dat zich altijd weer verzet. Dat vijandschap is tegen God. Dus dan kun je niet denken aan een pombiester, dat begrijp je wel. Aan een hand die er ergens niks doet. Maar aan mijn diepste existeren. Mijn Adams wezen, wat ik in mijn geboorte en ontvangenis al deelachtig was. Vlees en bloed. In de kerk komt de mens erachter als de Heer het woord zegen, dat dat waar is. In de wereld kan men, en ook in de kerk hoor, kan men proberen vlees en bloed nog een beetje vroom te maken. En dat men een mooi jas aantrekt, weet je wel, en oh, het is zo lief, het is zo aardig. Weet je, zegt het lijkt me of dat de engelen ons vlees en bloed hebben aangenomen. Zo bijzonder. Maar in de kerk kom je erachter. Als de Heer het woord zegen, dat je zegt, ja, dat is waar. Vlees en bloed. Een samenvatting van die mens, van mij. Waar geen opknappen aan is. Wat alleen maar ertussenuit moet. Wat weg moet. Wat in Christus al weg is. Want het is gedood op Golgotha. Veroordeeld. Maar in ons moet het eraan. Maar het is er nog niet helemaal aan. Wel nee. Als je dat denkt, dan denk je ook alweer vleeselijk en bloederig. Dan denk je eigenlijk alweer te groot. Ja, maar je kan toch ook dat vlees en bloed de ruimte niet geven? Nee, juist niet. Natuurlijk niet. Je kan toch niet zeggen van, nou ja, als we dan tot onze laatste snik vlees en bloed blijven. Nou ja, waar praat je dan over? Waarom moet je dan nog zeggen, hé, broeder of zuster, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Dat mag toch niet. Dat wil de Heere God toch niet. Als je dan toch maar vlees. Ja, maar kijk. Oh, ik wil altijd zo graag deze dingen mezelf en u voorhouden. Maar ik hoop dat God het ons voorhoudt. Kijk, weet je wat zo gevaarlijk is? Als je wat denkt van je eigen. Als je aan het proberen bent om wat krom is toch nog een beetje recht te maken. Is dat dan niet goed? Natuurlijk, maar het gaat er maar om hoe. Wil je nou dat vlees en bloed, laten we nou zo zeggen, dat adamitisch beginsel, wil je dat opknappen? Wil je dat praten leren, bidden leren, zingen leren? Wil je tenslotte op een stoeltje zetten, weet je wel? Kijk dan uit. Want vlees en bloed verloochent zijn aard niet. Vandaag of morgen. Dan steekt het lieve kind jou een mes tussen je ribben. Zo is het. En dan zeg je misschien, dat had nooit gedacht. Ja, daarom juist, omdat je dat nooit gedacht had. Maar zo is Adam. Dus er is eigenlijk maar één oplossing. Adam, vlees en bloed, je bent veroordeeld. Want je deugt niet. Je bent tot het kruis verwezen. En weer gestorven. Je wil over mij de baas spelen. Je wilt mij ten ene male in beslag nemen. Mijn eigen ik en zin en wil. Maar ik moet het ervoor houden dat je dood bent. Dat je veroordeeld bent. Ik moet het ervoor houden. Maar als ik mijn oor te luisteren leg, dan kan ik niet geloven dat ik dood ben. Dat vlees en bloed veroordeeld is. Want ik heb er iedere dag mee te maken. En iedere dag toetert het maar in mijn oren en in mijn hart. En dan denk ik bij mezelf, wat? Vlees en bloed, is dat dood? Nee, vlees en bloed is de baas. Vlees en bloed deelt de lakens uit. De een doet het op een sluwe manier en de ander komt er openlijk voor uit. Maar vlees en bloed, jou hoor, die hebben de leiding. Houd het ervoor. Wat wil dat dan zeggen? Ik zeg nou, toch eens proberen. Toe, vlees en bloed, bedaar nou eens een beetje. Toe, nee, afstand. Wat dan? Wat dan? Ja, wat ik nu leef, dat is alleen maar leven en leefbaar door het geloof des Zoons van God. En wat ik dan in dit vlees bestaan leef, als ik dat door het geloof des Zoons van God mag leven, dan komt Christus openbaar, niet ik. Niet dat gefascioneerde ik. Maar hij. Kun je nou begrijpen als Paulus zegt, broeders, daar moet je wel rekening mee houden. Want ik heb wel de opstanding der doden hier ten sterkste beklemtoond, maar je moet niet denken dat wij zo, zoals we nu, onszelf gewaar worden, in onszelf, als vlees en bloed. Nu, in dit strijdperk van het leven, waarin het gewoon een wonderbaarlijke stap is om te zeggen door het geloof, ik dan doe de zonde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Broeders, het is zomaar niet een overschuivertje van, van de aarde naar de hemel. Kom ik zo binnen? Nee. Vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Daar is maar één radicale oplossing. Dat is de dood. Eén radicale oplossing. De dood. Het oordeel. Het moet weg. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Wat betekent die? Dat hele mensen bestaan. En dan mag je ook wel denken aan de uitwendige. Aan alles. We zijn aan bederf onderhevig. We zijn aan bederf onderhevig. Grietje zag er helemaal niet akelig uit. Maar die plekken op dat hoofd die ze al tijdens haar leven had, bruin, het werd steeds groter. Been eraf, grotendeels dan. Ontstekingen, pus. Ja. Ja. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou, hè? Maar stel nou voor dat ze na een slaapkuur in de aarde opstaat. Hè? Maar is het dan over? Is het dan alles beter? Is er alles afgelopen? Zit er dan toch niet ergens die kiem van de ontbinding? Is het dan toch niet ergens een stukje bederf? Misschien kan je het nieuw beginnen. Misschien zou je dan veel ouder, maar zou dan tenslotte toch niet komen. Hè? Dat er weer iets openbaar komt straks, hè? Van slijtage. Van verderfelijkheid. Van niet het eeuwige leven te hebben. Zo zou je denken. Want je kan natuurlijk wel een poosje in de aarde liggen. Maar is daarmee nou alles uitgewerkt en uitgewoed? Zijn daar nou alle kankercellen totaal weg? Ook letterlijk. En is daar die kankercel in de geest, die eigenlijk veel erger is, hè? Is die dan werkelijk weg? Nou, zegt Paulus, ja, kijk, je voelt wel aan. Ja, maar als hij tot die vraag komt. Maar zo kan het niet. Zo kunnen we niet overgaan. Wij kunnen wat dat betreft niks meenemen. Van het oude lijf. En van het oude patroon. En van de oude cellen. Daar kunnen we niks van meenemen. Dat mag niet. Want dan zouden we met eeuwig gesproken ons sterfbed op ons rug meesjouwen. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zou er toch, na verloop van eeuwigheid, zou er zichtbaar worden vergrijzing. Verbijstering. Ja, misschien dat je dan in een heel goed rusthuis terecht kwam, maar goed. Ja, maar dat kan niet, zegt de apostel. Het kan niet. Zo moet je het niet opvatten. Als het gaat over die opstanding, dan moet je denken aan de opstanding van een lichaam. Je moet niet in de eerste plaats denken aan een lijf. Je moet niet in de eerste plaats denken zoals je nu denkt dat het zo zal zijn. Nee. Er is een metamorfose. Een gedaanteverwisseling. Er is iets in van de wonderbare scheppingskracht van God. Dat beeld van zaaien, van allerlei zaad dat gezaaid wordt. Een bloot tarwe graan of een ander soort graan. Dat gaat voor de mens maar ten dele op. Want als je dat tarwekorreltje in de grond doet, dan heb je een hele grote kans, als het niet gestorven is, dat het na verloop van tijd opkomt. Nadat het sterft in de aarde, maakt het een spruitje naar omhoog. Maar zo is het niet met ons. Wij maken geen spruitje meer naar omhoog. Wij zijn geen zaadjes meer die nog een keer opkomen. Dat geldt wel voor het tarwegraan en voor al die dingen meer. Maar niet meer voor de mensen. Daarom zegt Paulus in dit hoofdstuk, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, maar een geestelijk lichaam wordt er opgewekt, niet gemaaid. Wij hebben geen levenskiem in onszelf, die we door de dood heen meedragen. Wij zijn puur sterfelijke mensen. Wij gaan ook niet groeien als we in de grond gestopt worden, maar wij vergaan tot stof. Zo is de werkelijkheid. Daarom moet dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoen. Ziet, ik zeg u, een verborgenheid. We zullen wel niet allen ontslapen. Paulus bepaalt zijn gehoor hierbij een geheim. Wat is dat dan voor een geheim? Nou ja, dat zijn zaken die ten dele of in het geheel verborgen waren, niet bekend waren. En nou zijn er verschillende dingen bekend, hoewel de nieuwtestamentische openbaring rijker en breder is dan de oudtestamentische openbaring aangaande de opstanding uit de doden en het leven na dit leven. Zeker waar. Maar Paulus heeft nu door het woord en door de onderwijzing van de geest, heeft hij een geheim mogen ontdekken. Een geheim. Want de oudjes zullen er ook wel eens moeilijk mee gehad hebben. Als ze hier zichzelf bekeken en dan dachten aan de toekomst. En als dan de hoop kwam op een eeuwig leven, hè, in het hart. Dat ze met, misschien wel eens met schrik gedacht hebben. Zou ik dan nog zo zijn? Zou ik dan nog? Zouden mijn gedachten dan nog? Paulus zegt, broeders, ik heb nog een geheim. We zullen wel niet allen ontslapen, want als de Heer Jezus komt op de wolken des hemels, zullen er natuurlijk nog veel mensen leven op de aarde. En er zal Gode zij dank, al is nog zo verborgen en verdrukt, ook nog een kerk zijn. Misschien niet meer als instituut, maar er zal nog een kerk zijn. Er zullen nog kinderen van God. Allemaal ontslapen zullen we dus niet. We zullen erbij zijn van de mensen die meemaken dat Jezus Christus komt op de wolken van de hemel. Met grote kracht en heerlijkheid. Maar, zegt hij, voor degenen die in het graf liggen. Die daar helemaal wegsterven en teren. En voor degenen die levend overgebleven zijn. Die de wederkomst van Jezus Christus meemaken. Voor beide groepen geldt. Vlees en bloed beërft het koninkrijk God niet. Maar zegt Paulus, dan moet je luisteren. We zullen allemaal veranderd worden. Allemaal. De mensen die in het graf liggen, die kunnen met hun eigen substantie, met hun eigen bestaan, kunnen ze niet terecht. En wij die levend overgebleven zijn, wij zouden ons ook doodschrikken, met eerbied gesproken, als wij als mensen nu geconfronteerd zouden worden met de hemelse heerlijkheid, met de reinheid, met de heiligheid, met de hoogheid, met de majesteit van dat aanbiddelijk opperwezen. Voel je aan. Dan zou je misschien wel zeggen, het klinkt heel raar dat ik het zo zeg, maar ik zeg het expres zo om te trachten in te komen in de gedachten van een medebroeder of zuster. Dan zou je misschien wel denken, nou ja, voor mij hoeft het niet. Laat mij dan maar hier. Begrijp je? Want we kunnen natuurlijk wel praten over dan en dan hoe het allemaal zijn zal. Maar zolang wij hier in deze tabernakel zijn, wie zal dan God ontmoeten en leven? En als nou in deze tent bent die aan alle kanten kraakt en waar je van weet misschien, oh wat heb ik vannacht gedacht of vanmorgen gedacht of gisteren. O God, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Dan weet ik wel, 2000 jaar geleden heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis gehangen om onze zonde wil. Maar kun je daarbij komen uit jezelf? Kun je de Heer Jezus Christus als een soort schild pakken en zeggen, oh die stop ik er gauw tussen. Dat kun je niet. Dat voel je. Dat betekent, je zou toch gewoon, als je het je realiseert, dat op dit moment, die allerhoogste majesteit, die blinkende en verheerlijkte Christus, die getekend wordt, vol glans en luister in de Bijbel, zo ontzagwekkend. Als die nou kwam, wat zou er dan met ons gebeuren? Zou het dan echt waar zijn dat we als van die vlindertjes de lucht invlogen? Hem tegemoet. Ja, ik zeg u, vergis je niet. Vergis je niet. Want de hemel en de aarde zullen met een gedruis vergaan en bewogen worden. Alles komt in beweging. Nee, dat is niet de troost. Dat jij zo met één been in de hemel staat, dat je nog maar één stapje hoeft te doen en je bent er. Dat is niet de troost, dat jij zo volledig verlost bent van vlees en bloed, dat er nooit geen zondige gedachte meer in je opkomt, dat je nooit meer van de Heere afdwaalt. Daar kun je de troost niet in vinden. Maar dit is de troost. We zullen alle veranderd worden. Veranderd naar zijn heerlijk lichaam gelijkvormig. Daar komt het woord lichaam weer terug. Een lichaam, ja. Hoe weet ik niet precies? Hoe weet ik niet? Het zal in ieder geval een lichaam zijn, dat wel. Het zal niet zo lijfelijk meer zijn, denk ik, als nu. Niet zo, nee, anders. De geest zal weer het centrale middelpunt en orgaan en bewegingskracht zijn van het nieuwe lichaam. Maar het zal een lichaam zijn. Geen schimmig vertoon. Niet een schimmerijk. Het zal een lichaam zijn. Maar toch helemaal veranderd. Een geestelijk lichaam. Aangesloten op de drie-enige God en op zijn gemeenschap. Op zijn werken. Op zijn hemel en op zijn aarde. Het zal alle begrip te boven gaan. Het zal zijn zoals die man zei op zijn sterfbed. Eén ding weet ik. Het zal al mijn verwachting ver en ver overtreffen. Nee, weet ik er niet van. Nou kijk, wij zullen alle veranderd worden. O zondaar, wanneer het ernst voor je is en je misschien soms met schrik realiseert dat je zegt, ja, die wederkomst op de wolken des hemels en als de Heere zal komen, o, hoe zal het dan met mij zijn? Zal ik dan niet vreselijk verschrikt worden, want nu heb ik het wel erover, maar ja, er is niks aan de hand. Maar als er vandaag of morgen alleen maar een vreselijke klap valt, dan schrik ik al zo. Hè? En hoe zal het dan zijn als... Voel je? Nou, wij zullen dan veranderd worden, die de Heere vrezen. Die krijgen een lichaam, die krijgen een bestaan, dat ze niet kunnen schrikken. Dat ze de armen uitstrekken naar de Heer Jezus. Dat ze opvaren met vleugels. Dat ze niet meer bang zijn. Dat ze beginnen te zingen. Van ganser harte zijn lof en prijs. Wat gelukkig, hè. Ik ben er vaak blij mee geweest. Want ja, als er een verschrikkelijke klap valt. Ik weet wel in de oorlog. Met die bommen en zo. Oh, mensen. En we zaten in de kelder. En, oh, moeder, de wereld vergaat, riep het dan. Nou vergaat de wereld. Ik denk, nou is het afgelopen met je. Ja. Nou, en als er dan vandaag, als nou God is even, de hemel oprolt als een dunne doek. En de elementen der aarde en des hemels komen in beweging. Hoe zou jij dan zijn? Oh, misschien zou je geen raad weten. Bergen valt op mijn heuvelen bedekt me vanwege de schrik. Maar nu geldt voor elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, we zullen veranderd worden. Er zal geen tijd zijn om bang te worden. Want het zal een punt des tijds zijn. Een punt staat er eigenlijk. Een punt. Een ogenblik. Zoals je met je ogen knippert, open en dicht. Het is eigenlijk een punt dat aanwijst de overgang van tijd, eeuwigheid. Je kunt niet meer van tijd spreken eigenlijk. Zo het puntje van een naald, wat is dat nou? Hè? Dat is niks. Zo zal in één ondeelbaar ogenblik, zal gelijk. En degenen die ontslapen zijn, eerst opstaan. En degenen die nog leven, veranderd worden. Ze zullen beginnen te glanzen, te stralen. Er is geen ene cel, er is geen ene kern meer in hun hele bestaan. Als mens, dat nog iets van de dood bij zich draagt. Van het verdriet. Het is absoluut. De gedachtenis van de voorgaande ding is voorbij. Geen vervloeking meer. Maar een aanbiddelijke heerlijkheid. In een punt des tijds. Als die laatste bazuin zal komen. De Heere zal nederdalen en er zal met de bazuin geblazen worden. De bazuin zal slaan. Dat krachtige. Alles doordringende geluid van de bazuin. Als daar gangel zal blazen op de bazuin. Met zijn dreunend geluid. Het is tijd. Sta op, gij levende en dode. Sta op. En dan komen ze voor de dag. Niet gegroeid. Nee. Niet gegroeid. Er is niks meer te zien. De graven zijn al lang opgeruimd van de meesten. De botten zijn in stukken gehakt en in een grote kuil gekiept. Weg ermee. Ja, maar de bezuin zal slaan. En ze zullen opstaan, opgewekt worden. Door het machtwoord van God. De Heer heeft dat been van Grieken niet meer nodig. Hoor. Ik heb ook geen gedachte dat bijvoorbeeld dat been, dat gaat in een container bijvoorbeeld, hè, of weet ik wat ermee gebeurt, en dat wordt verbrand of zo. Denk je dat ik... Nee, ik zeg dat het niet kan. Maar ik heb niet het idee dat als nou de opstanding komt, hè, dat ergens dat been aankomt draven. Weet ik waar, van welke vuilnisbelt. Dat hoeft niet. Dat heeft de Heer niet nodig. Nee. De Heer, die ziet daar die substantie waar wij uit gemaakt zijn. Al ligt hij niet meer in het graf te rusten. Al is het allemaal weg. Maar die substantie ziet de Heer. En de Heer zegt, ik maak wat nieuws. Ik maak er iets onverderfelijks van. Kom maar, met dat woord zal de Heer het doen. Oh, en dan hoef je niet meer bang te wezen. Dan kun je niet meer bang wezen. Want we zullen veranderd worden. Door de dood heen naar het leven. Oh, dat dat onze troost mag zijn. Onze verwarring. Onze troost in de verwarring. Ja, ik kan begrijpen, maar ja, de een die zegt, nou, dat vind ik akelig klinken. Grietje zei wel eens, naar Willem toe. En zeggen wij natuurlijk, want wij zijn van die geestelijke mensen. Ja, nee, naar de Heer Jezus toe. Tuurlijk, dat is waar. Je hebt groot gelijk. Je hebt gelijk. Maar je moet er even alle begrip voor hebben. Willem die zal er dan niet meer zo uitzien als hier op aarde. En Grietje zal er niet meer zo uitzien als hier op aarde. Ik geloof zeker dat er een herkennen is in de Heer. En dat er iets tot ontplooiing zal komen. Wat hier in beginsel gezien is. In beginsel. Wat Christus vermag in een arme zondaar. Van dat leven. Dat zal tot een volle ontplooiing. Maar ja, er zal geen gebrek zijn. Willem die zal niks meer te commanderen hebben. En Grietje niks meer te sjouwen. Nee. Dat niet. Want wij zullen onverderfelijk opgewekt worden. En toch, als mens, nu, verderfelijk mens, kan ik niet anders denken dan dat ze elkaar boven hebben ontmoet. Want het lichaam ontbreekt nog. Natuurlijk, de geest keert weder tot God die hem gegeven heeft. Maar ik denk dat er toch, ja, een snaar begint te trillen dan in de hemel. wanneer de zoveelste binnenkomt. Hé, hey. G. Langendijk van Garderen. Hé, hey, ja, met naam bekend. Nou ja, dan weet Willem niks meer van de roeltjes weg. Maar ik geloof wel dat er een volmaakte vreugde is. Dan, ook in de ontmoeting met elkaar. Dat de triomferende kerk elkaar ook in de armen zal sluiten. En dat ze samen ook zullen bidden naar de voltooiing. Dat wil zeggen dat ook zij weer een lichaam zullen ontvangen. Gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Mensen, als we dat nou niet hebben, wat is dan arme? Wat is vlees en bloed op zich toch arme? We kunnen er niet ver mee komen. Nog een klein stuk, misschien nog een paar meter. En dan stuipt het in elkaar. Wat is toch arm? Maar nou de apostel ons het geheim heeft gezegd. En gezegd, ja, maar dat moet ook. Dat moet ook. Maar we zullen veranderd worden. Daar hopen we op. En dat verwachten we naar zijn belofte. Amen.